Goedenavond, broeders, zusters en vrienden. Ik wil vanavond beginnen met u een gedeelte te lezen uit Lucas 23. Lucas 23, een zeer welbekende geschiedenis. Te beginnen bij vers 26. Lucas 23, vers 26, waar staat: En als zij hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus, zich tot haar kerende, zeide: Gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelven en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen in welke men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons, en tot de heuvelen: Bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen, zijn de kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan, en ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelven. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een der kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heren, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot zover. En om dan het verhaal maar van achteraf aan te beginnen. Het is opmerkelijk hoe iemand die tot niets goeds meer in staat is, en kennelijk ook niet tot iets goeds in staat was, hoe zo iemand wiens handen gebonden zijn, wel doornageld zijn, en wiens voeten geen stap meer kunnen verzetten, hoe zo iemand toch tot de Heer kan komen en inderdaad genade kan ontvangen. En als er één Bijbelse waarheid, één Bijbelse boodschap is, is het wel deze: dat de mens die niets meer kan doen, de mens die geen stap meer kan verzetten, desondanks behouden kan worden. En dat is een belangrijke waarheid, zeer belangrijke waarheid mag ik wel zeggen, omdat de mens geneigd is te denken dat hij door zijn levenswandel, via zijn voeten dus, en door zijn doen en laten, door zijn werken en dus door zijn handen, zichzelf aangenaam kan maken voor God. Men veronderstelt dikwijls, men leert het lang niet altijd zo, hoewel meestal wel hoor, maar men leert het niet eens altijd zo, men denkt het, men gaat ervan uit dat een mens door zijn handel en wandel zich kan aangenaam maken voor God, zodanig dat God uiteindelijk misschien ooit nog eens met de hand over zijn hart zal strijken en zeggen: Nou, vooruit, laten we deze ook maar hier in de hemel opnemen. Dat is de algemene gedachte, niet alleen binnen het christendom, maar daarbuiten zeker. Dat men denkt dat men op een of andere wijze hier op aarde de hemel zou moeten verdienen, of de zaligheid zou moeten verdienen. En er is niet zo'n duidelijk voorbeeld in de Bijbel te vinden, dacht ik, dan juist van deze misdadiger die zonder meer toegeeft dat hij rechtvaardiglijk de doodstraf daar aan dat kruis ontvangt. Juist hij is het die als misdadiger veroordeeld wordt en gekruisigd wordt. Hij is het die zich alleen nog maar met zijn mond kan wenden tot de Heer die vlakbij hem is en kan zeggen: Gedenk mijner, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En dat blijkt voldoende te zijn. Goed, ik weet dat er dan staat: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dat is inderdaad de hemel niet, dat is waar. Maar het neemt niet weg dat hier toch wel degelijk door de Heer gezegd wordt dat deze man behouden is. En dat hij zou delen, in ieder geval, in het lot van de Heer Jezus zelf. En dat betekent inderdaad dat hij behouden is voor de eeuwigheid. Op het begrip paradijs ga ik nou niet in, want het was nou niet het onderwerp waarover ik vanavond tot u wilde spreken. Maar ik dacht dat het toch algemeen bekend was dat deze misdadiger wel degelijk genade ontvangt van de Heer Jezus. En daarmee van God zelf. Hij heeft geleefd als misdadiger. Hij stemt het zelf toe. Hij wordt gekruisigd om zijn zonden. Hij kon niets meer doen. Hij kon dus niet eens vragen, wat moet ik doen, meester, wat moet ik doen om behouden te worden? Hij kon immers niks meer doen. Hij zou zijn leven lang niks meer doen. Maar hij wendde zich met zijn mond tot de Heer en het wordt hem inderdaad als gerechtigheid gerekend. Belangrijk ook om te zien wat hij dan eigenlijk zei. Want hij vroeg niet eens om vergeving van zonden. Heel merkwaardig, maar dat deed hij niet. Hij vroeg alleen, Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dat betekent in de eerste plaats dat hij Jezus van Nazareth, die naast hem aan een kruis hing, beschouwde als Heer. Dat in de eerste plaats. En bovendien ging hij ervan uit dat deze Jezus, die daar gekruist was met een bordje boven zich waarop stond, deze is de koning der Joden, dat deze Jezus van Nazareth, de koning der Joden die daar op dat moment aan het kruis hing te sterven, dat die alsnog in zijn koninkrijk zou komen. Anders vraag je zoiets niet. Want wat voor de misdadiger zelf gold, gold uiteraard ook voor de Heer Jezus. Namelijk, hij hing daar, hij droeg ook straf voor de zonden, wel die van u en mij, onder andere dan. Maar in ieder geval, hij hing daar. Hij zou menselijkerwijs geredeneerd ook niets meer doen. Hij zou geen voet meer verzetten. Hij zou zijn handen niet meer kunnen uitstrekken, enzovoorts. En toch vraagt deze man, Heer, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En dat betekent dus gewoon dat deze man geloofde dat Jezus van Nazareth alsnog zijn koninkrijk zou binnengaan, ooit eens. In ieder geval dat koninkrijk waarover in vers 38, vijf versen eerder dus, al gesproken werd. Het koninkrijk over Israël. Dat op zijn minst. En eigenlijk is dat natuurlijk gewoon het koninkrijk Gods. Maar deze veroordeelde misdadiger geloofde dat. En hij deed een beroep op hem die hij beschouwde als de toekomstige koning van dat koninkrijk. Dat wil zeggen, hij geloofde. En op grond van zijn geloof deed hij deze uitspraak. Uiteraard, als hij niet geloofde dat Jezus ooit zijn koninkrijk zou binnengaan, zou hij niet zeggen, gedenk mij er als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij geloofde dus dat deze Jezus waarlijk niet alleen de koning der Joden was, officieel, maar ook daadwerkelijk zou zijn in de toekomst. En dat impliceert in elk geval dat hij geloofde dat deze Jezus uit de dood zou worden opgewekt. Ja, hoe hij dat wist, dat doet er niet toe. Het zal hem ongetwijfeld gepredikt zijn. Ik weet ook niet hoe. Ik weet ook niet hoe zo iemand dan toch als misdadiger gekruist wordt. Maar één ding weet ik wel, dat ook een misdadiger kan geloven in Jezus van Nazareth als de Messias. Sterker nog, in Bijbelse dagen waren het hoofdzakelijk misdadigers. Zelfs zij die als zodanig te boek stonden, die kwamen tot geloof in de Heer Jezus. Hoeren en tollenaren, dat was wel het ergste wat je bedenken kon in die dagen. En verder vreelvraten en wijnzuipers. En er worden nog een paar figuren genoemd die in datzelfde lot deelden. Maar die geloofden in de Heer Jezus. En de Heer zei dan ook dat hij uitdrukkelijk gekomen was om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En bovendien zei hij dat niet de gezonde een heel meester van nodig heeft, maar dat zij die ziek zijn dat nodig hebben. De Heer kwam uitdrukkelijk om zegeningen te brengen voor diegenen die zich die zegeningen zelf niet konden verwerven. Eigenlijk is dat dus voor alle mensen, maar er zijn nou eenmaal mensen die meer vertrouwen hebben in zichzelf dan in de Heer Jezus. En daar gaat het maar om. Maar hoe dan ook, deze man die tot niets meer in staat was, blijkt een gelovige te zijn of komt hier tot geloof dan, want dat kan natuurlijk ook. Maar in ieder geval drukt hij hier zijn geloof uit in deze vraag aan de Heer. Gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En ongetwijfeld zal deze misdadiger eens ooit delen in dat koninkrijk van Christus en zal daarin gaan. Wel, niet nu, niet op die dag. Hij zou namelijk met de Heer zijn in het paradijs. Maar hoe dat ook zij, ik dacht dat het in ieder geval duidelijk is dat aan het eind van de gehele Bijbelse heilsgeschiedenis we nog slechts te maken hebben met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die gezamenlijk geregeerd worden door Christus zelf. En die teruggebracht zijn feitelijk via Christus onder de heerschappij van God. En daarom heet het ook het Koninkrijk Gods. En hoe dat ook zij, ieder die ooit in zijn leven in deze oude schepping tot geloof gekomen is, zal uiteindelijk delen in de heerlijkheid van deze nieuwe schepping. Of dat is in de hemel of op een nieuwe aarde, daar gaat het nou allemaal niet om. Het gaat erom dat zo iemand behouden wordt. En dat is duidelijk het geval, deze man wordt behouden. En elke prediking, laat ik dat dan meteen zeggen voor ik het vergeet. Ik begin maar met de toepassing, dat is het makkelijkste, hè? Dan kan ik dat niet meer vergeten. Elke prediking die gericht is op de activiteiten, op de werkzaamheid van de mens, leidt tot niets. Waarom niet? Wel eenvoudig omdat de mens niet wat hoeft te doen om behouden te worden. Hij dient slechts te geloven in de Heer Jezus als de Messias, als de Christus, als de Zoon van de levende God. En op grond daarvan wordt hij behouden. Dat is een eenvoudige Bijbelse waarheid en dat is ook het evangelie. Geloof in de Heer Jezus Christus. Dat betekent geloof in de Heer Jezus als de Christus. Geloof dat Jezus van Nazareth de Heer en de Christus is. En gij zult behouden worden. Dat is een heel eenvoudige Bijbelse waarheid. Men hoeft daarvoor niks te doen. Dan weet ik wel, we hebben er vaak genoeg over gesproken, ook op deze plaats, dat men zijn geloof ook kan uitdrukken in zijn doen en laten, in zijn handel en wandel. Dus ook Jacobus die zegt dat als het geloof niet tot uitdrukking komt in de werkzaamheden, in de bezigheden van de gelovigen, dan is zo'n geloof een dood geloof. Maar hoe dat ook zij, geloof op zichzelf heeft niks met de levenswandel te maken, heeft niks met de daden van de mens te maken. Een mens wordt niet door werken of door wandel rechtvaardig door God, voor God. Een mens wordt rechtvaardig door geloof alleen. Zei Luther en hij moest meteen op het matje komen. Ja, voor de Rijksdag in Worms. Ik weet niet of ze daar een mat hadden neergelegd voor hem. Maar in ieder geval, dat is waar Luther om beroemd geworden is. Deze uitspraak. Dat een mens gerechtvaardigd wordt door geloof alleen. Dat alleen vergeet men meestal. In de geschiedenisboekjes ook. Maar daar ging het om. Niet door geloof en nog wat andere dingen. Maar door geloof alleen. En dat is, daarvan vinden we hier de meest duidelijke illustratie. Een man wiens handen en voeten vastgespijkerd zitten, eigenlijk voor altijd. Hij zou ze nooit meer kunnen bewegen en de man wordt behouden. Want dat kan. Wel, wat zeggen wij tegen iemand die op zijn sterfbed ligt? Iemand van wie we weten dat hij er nooit meer af zal komen. Iemand die zijn eigen wandel niet meer kan bepalen en die misschien ook zelfs zijn handen niet eens meer kan bewegen. Welke boodschap hebben wij zo voor zo iemand? Dat hij voortaan netjes moet leven? Tweemaal naar de kerk op zondag netjes, daar hebben wij niks tegen hoor. Dat is een heel nuttige aangelegenheid, hè. Maar daardoor wordt zo iemand niet behouden, dat is maar goed ook. Want anders zouden we geen boodschap hebben voor al die mensen die daartoe niet eens in staat zijn. U vindt dat misschien ver gezocht, maar er zijn landen ter wereld genoeg te bedenken waar niet eens kerken zijn. Hoe zou je daar naartoe kunnen gaan? Welke boodschap hebben we dan voor die mensen? Zie? Het is een heel eenvoudige Bijbelse waarheid dat er niets is waardoor men aangenaam wordt van God dan alleen door te geloven in wat God gesproken heeft. En in tweede instantie, maar dat is hetzelfde, door te geloven in hem die God gezonden heeft. Meer niet. En daardoor wordt men gerechtvaardigd. Waarom? Wel eenvoudig, omdat al wat er gedaan zou moeten worden om behouden te worden, al wat er gedaan zou moeten worden om de zaligheid tot stand te brengen, werd gedaan door de Heere Jezus Christus. Oh, ik weet, het is een bekende waarheid als ik zeg dat de Heere Jezus Christus de middelaar is tussen God en de mensen. Natuurlijk is dat bekend, staat rechtstreeks zo in de Bijbel. We hebben het hier ook niet zo lang geleden alles aangehaald uit de eerste Timotheusbrief. Maar wat betekent zo'n middelaar als het achteraf zou blijken dat van ons mensen nog wel degelijk het een en ander verwacht wordt om deze zaligheid te beërven? Nee, integendeel, hij heeft zijn werk inderdaad volkomen gedaan. Hij heeft het volbracht, zoals de Heer zei ook aan het kruis, of zoals het in de psalm staat waaruit het geciteerd was. Hij heeft het gedaan. Alles heeft hij gedaan. Wel, in theologische kring spreekt men over de algenoegzaamheid van het werk van Christus. Dat woord hoor je nooit meer. Men gelooft er denk ik ook niet meer in langzamerhand. Maar het is wel zo. Wat Christus gedaan heeft is voldoende. Hij heeft gedaan wat gedaan moest worden. Van ons wordt slechts verwacht dat wij vertrouwen stellen in hem die het gedaan heeft. Dat we vertrouwen dat hij het gedaan heeft. En we zingen het ook, ik las het er straks nog even in de bundel. Zie slechts op Jezus, op hem alleen. Op hem alleen. Er is buiten hem niks anders. Zie. Het is ook een eenvoudige waarheid, en het is jaren geleden dat ik dat hier uitgebreid heb aangehaald. Dat alle dingen, wat het ook is, alle dingen komen slechts tot stand via het woord van God. Al wat acceptabel is voor God, is ook inderdaad door het woord van God tot stand gebracht. De Bijbel zegt het ook, zonder dat woord is niets geworden wat er geworden is. Johannes 1 is dat, het evangelie van Johannes, het eerste hoofdstuk. Of op een andere plaats staat, uit hem, en hij is het woord, uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Nou, dat betekent dus niet alleen dat dat de oude schepping waarin wij van nature ons bevinden, en waarvan wij van nature deel uitmaken, dat die is voortgebracht door het woord van God. Wel, dat is wel zo. Maar dat betekent net zo goed dat ook een nieuwe schepping slechts door het woord van God wordt voortgebracht. Net zo goed door het woord. God sprak eenmaal in het verleden en hij bracht deze wereld tot stand. Enigszins vereenvoudigd gezegd, maar zo eenvoudig staat het in de Bijbel. Zie? Maar God heeft opnieuw gesproken en hij bracht in Christus een nieuwe schepping tot stand. Die komt niet tot stand via onze werken en via onze goede bedoelingen. Maar die komt tot stand via het verlossingswerk wat de middelaar, Jezus Christus, die het woord van God is, tot stand gebracht heeft. In hem zijn alle dingen volmaakt. En aangezien wij volmaakt moeten worden voor God, is er maar één oplossing, namelijk dat we verbonden worden met de levende Christus, in wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont, zoals het staat in Colossense. En het zal u duidelijk zijn dat dit verlossingswerk inderdaad tot stand komt via het werk wat hier, met name in Lucas 23 en ook in het volgende hoofdstuk beschreven wordt, namelijk via de dood en opstanding van de Heer Jezus. Of beter gezegd nog, via de vernedering en verhoging van de Heer Jezus Christus. En zelfs in de gebeurtenissen die ons hier vermeld worden, wordt het een en ander uitgebeeld. Daarin worden deze waarheden uitgebeeld. U moet zich voorstellen, ik weet niet of u dat kunt, maar u zou zich moeten voorstellen dat op die beruchte dag, waarop de Heer niet alleen gevangen genomen werd, 's morgens voor zonsopgang al, maar waarop hij ook veroordeeld werd. Eerst via het Sanhedrin, vervolgens voor Pilatus en ook voor Herodes. En waarna hij gekruist werd, dat deze dag een zeer drukke dag was, waarop ontzettend veel dingen zich afspeelden. Waarvan heel wat te vertellen zou zijn. En als we erover nadenken, dan blijkt dat heel wat wij graag zouden willen weten, niet eens in de Bijbel staat. Waar was Petrus bijvoorbeeld toen de Heer gekruisigd werd? Wat heeft hij gedacht? Bijvoorbeeld, hè? Om over de andere discipelen maar te zwijgen. Waar waren ze allemaal en hoe stonden ze er tegenover? Er zijn vele dingen daar gepasseerd en we weten het maar nauwelijks. We weten het maar heel sumier. Maar er zijn enkele dingen die ons verteld worden en die werpen inderdaad een belangrijk licht op de gebeurtenissen van die dagen en hun betekenis. Een paar daarvan wil ik aanhalen. Er worden namelijk in de geschiedenis die wij gelezen hebben verschillende figuren genoemd. De eerste die genoemd wordt is ene Simon van Cyrene. In vers 26, toen namelijk de Heer werd weggeleid, namen zij, dat waren de Joden dus, de overste der Joden, namen zij een Simon van Cyrene, zo van, we weten ook niet wie het verder is, maar ene Simon van Cyrene, we kennen hem verder in de hele Bijbel niet, en hij kwam van de akker en ze legden hem het kruis op dat hij het achter Jezus droeg. Wel, hier is dus iemand die feitelijk deelt in de vernedering van Christus. Van Christus zelf staat dat hij het kruis gedragen heeft en de schande veracht heeft. En toch is het zo dat we weten dat in letterlijke zin niet alleen de Heer dat kruis gedragen heeft, maar er was ook iemand anders die het droeg. Later waarschijnlijk. Het werd waarschijnlijk van de Heer afgenomen en daarna gelegd op iemand die daar toevallig langskwam. Ik heb jarenlang me afgevraagd, goed kan dat men zomaar iemand oppakt en hem een kruis laat dragen? Heb je dat ook nog altijd gedacht? Hoe kan dat nou weer? Is dat soms ook wet? Maar ik ben er eindelijk achter, want deze man was een zwarte. Simon van Cyrene. En Cyrene blijkt te liggen in Afrika, Noord-Afrika, Libië om precies te zijn tegenwoordig. Maar hij is ongetwijfeld een zwarte geweest. Waarschijnlijk ook een gelovige.
Ieder geval iemand die iets met het Jodendom te maken had. Hij droeg dan ook deze heel veel voorkomende Joodse naam, Simon. Maar ik denk inderdaad dat het een zwarte geweest is. En u weet hoe dat is in de schrift. Daar worden de zwarte volkeren beschouwd als slaven. Dat vind ik niet uit hoor, dat staat gewoon in Genesis. Daar staat over Gam en zijn afstammelingen dat zij vervloekt worden en dat ze zouden zijn een knecht der knechten. En u weet zelf hoe dat is, in de loop der eeuwen is het altijd zo geweest dat blanken in zwarte per definitie knechten gezien hebben. Slaven eigenlijk. En men pakt zo iemand op, en of men hem betaalt of niet, dat is nog maar de vraag, maar men geeft hem gewoon opdracht, doe jij dit en dan doet hij dat. Zo gaat het dikwijls. Ja, misschien mag ik dat niet meer hardop zeggen tegenwoordig. Maar in vele gevallen werkt het wel zo. En ik heb het ook vaak genoeg zo zien gebeuren. Al was het dan niet in Holland. Maar dat doet er nou verder niet toe. Maar ze hebben deze man, deze vervloekte man, en daar gaat het om. Naar Bijbelse begrippen behoorde hij dus tot gamieten en dus tot degene die vervloekt waren. Hij behoorde tot degene die altijd al per definitie onder het juk lopen. Zij spreken het blanke sowieso aan met baas. In het Afrikaans of met bos in het Engels, maar goed, dat is natuurlijk precies hetzelfde. Zij zien in een blanke als vanzelfsprekend een heer, een meester, en de blanke ziet in een zwarte per definitie een dienstknecht. Er zijn wel uitzonderingen op en natuurlijk, we zijn het al lang niet altijd mee eens dat het zo gebeurt, maar daar hebben we het nu even niet over. We hebben het erover dat principe in de Bijbel inderdaad ligt. Daarom mag je het niet misbruiken, daar gaat het niet om, maar het gebeurt daar. In de Bijbel worden dus gamieten, en zeker Afrikanen, negers dus eigenlijk, beschouwd in principe als dienstknechten, als slaven. Zij die altijd onder het juk gaan, zij die altijd ergens doorgebonden zijn. Lang niet altijd door slavernij hoor. Want het moet duidelijk zijn dat heel wat zwarte volkeren in slavernij zijn, niet onder blanken, maar al in de eerste plaats onder elkaar en veelal ook in slavernij onder allerlei duistere machten die ze overigens dikwijls zelf aanroepen. Maar ze zijn in slavernij, zijn gebonden. De vrijheid die wij kennen in onze westerse samenleving bestaat in die landen dikwijls totaal niet. Nou, hoe dat ook zij, zo iemand, zo'n vervloekte, zo iemand die onder het juk gaat, is eigenlijk gewoon een uitbeelding van de natuurlijke mens. Want we spreken nu wel over gamieten die zich in deze positie bevinden, maar dat mag onze ogen er niet voor sluiten, dat in feite alle mensen onder het juk gaan, onder wat voor een juk dan ook. Dingen met zich meedragen, die ze menen te moeten meedragen, dat leidt dikwijls tot niets, maar ze doen het nu eenmaal. De mens is namelijk altijd in slavernij. Weet u nog dat de Heer een keer tegen de Joden zei van... Wanneer je mij zult volgen, dan zult gij de waarheid leren verstaan. Ik zal u bij de waarheid brengen en de waarheid zal u vrijmaken. En toen protesteerde men. Het was eigenlijk het evangelie. Maar men protesteerde en zei, hoe kan dat nou? Wij zijn allen erfgenamen van Abraham. We zijn kinderen van Abraham. We hebben nooit iemand gediend. Waarom moeten we vrijgemaakt worden? En toen antwoordde de Heer in het Johannes evangelie. Hij zei, wel, ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde. Met andere woorden, iedereen, wie hij ook is, is in elk geval onder het juk van de zonde. Dat juk, die slavernij die tot gevolg heeft dat hoewel de mens soms het goede wil, het kwade hem bijligt. Dat is de algemene waarheid. Hij wil wel beter, hij kan niet beter. Omdat hij gebonden is in de macht, in ieder geval de macht van de zonde. En ik ben ervan overtuigd dat deze Simon van Cyrene inderdaad iets dergelijks uitbeeldt. Namelijk dat men het kruis draagt. Ieder draagt zo'n juk. De hele mensheid draagt zo'n juk. Maar het is juist dat juk wat gedragen werd in feite door de Heer Jezus zelf. Het was zijn juk. En het werd weggedragen. Want de waarheid is natuurlijk dat al wat op de mens drukt, alles waardoor hij verdrukt wordt en alles waardoor hij gebonden wordt, wordt weggedaan door het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Feitelijk door zijn kruisiging. En ik hoop dat we ons dat ook realiseren vanavond. Want laat ik maar verder gaan, dat is beter dan hierbij stil te blijven staan. Er wordt ook gesproken over een grote menigte van volk en vrouwen. Dat betekent gewoon een grote menigte van vrouwvolk. Dat blijkt ook wel, want de Heer spreekt hen toe in vers 28 en zegt: gij dochters van Jeruzalem, en hij spreekt dus speciaal die vrouwen aan die achter hem aanlopen en over hem wenen en hem beklagen, vers 27, wel, de Heer spreekt hen toe en zegt: gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelven en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen in welke men zeggen zal: zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen: tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Want waar hierover gesproken wordt, dat zijn eigenlijk dezelfde woorden als in Lucas 19, waar de Heer aankondigde: er zullen dagen over u komen, vers 43, dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen en zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u, en ze zullen u de ene steen op de andere steen niet laten, daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. Dat was precies 3 dagen eerder dat de Heer dat gezegd had. Hij had over Jeruzalem gezegd dat het verwoest zou worden. En hier zijn inwoners van Jeruzalem die wenen over de Heer Jezus, die hem beklagen. Die ene. En de Heer zegt: nou, als je wenen wil of klagen wil, klaag dan over Jeruzalem. Want dat zal verwoest worden. En toen, bij deze gelegenheid waarin we lezen hier Lucas 23, stonden er 3 kruizen. Voor zover we weten althans, stonden 3 kruizen daar buiten Jeruzalem. Maar toen jaren later, pakweg zo'n 38 jaar later, Jeruzalem ingenomen werd en verwoest werd en de tempel verbrand werd, toen stonden er 10.000 kruizen buiten Jeruzalem. Ja, ja, zo is dat gebeurd. Alle overlevenden van de stad werden buiten de stad door de Romeinen gekruist. En als je dan wenen wil, zegt de Heer, kun je beter daarover wenen dan over mij. Waar er nog bij komt dat het oordeel over Jeruzalem dan toch gekomen is, mede door het ongeloof van de inwoners van Jeruzalem. Het moet dus ook duidelijk zijn dat deze vrouwen waar de Heer zich toe richt, zijn uiteraard de uitbeelding van de vrouw in het algemeen. Dus dat wil zeggen, ik bedoel Israël. Zij die vanuit Jeruzalem geregeerd worden. Het Joodse volk, de vrouw van Jehovah. En het is hier de man, de Heer Jezus, die zich richt tot de vrouw, Israël. En hij spreekt deze vrouwen daarom dus aan. En hij kondigt hen nogmaals aan de verwoesting van Jeruzalem. Dat wil zeggen dat er een einde zou komen inderdaad aan het bestaan van de Joodse natie. En dat is ook werkelijk zo gebeurd. Dat wil zeggen dus dat er een oordeel zou komen over het volk. Let wel, er komt een oordeel over de wereld, over de gehele mensheid, en men draagt het kruis van de Heer Jezus. Er komt een oordeel over Israël en men zou zelfs delen in zijn kruisiging, bijna letterlijk. En sommigen inderdaad letterlijk dus. Dat wil zeggen, er komt een oordeel over de wereld, er komt een oordeel over Israël. En de Heer kondigt dat aan. En dat die oordelen gaan gepaard met het oordeel wat de Heer Jezus zelf droeg. En ook in dat verband wordt het hier ons aangekondigd. De zaak is namelijk dat de Heer Jezus wel degelijk in de Bijbel ons voorgesteld wordt als de schepper van hemel en aarde. Dat denken we bij kerstfeest ook niet aan, dat weet ik wel. Bij zijn geboorte in Bethlehem. Maar niettemin zegt de schrift dat. Hebreeën 1 zegt het trouwens ook duidelijk genoeg. En haalt het aan uit het Oude Testament. Tot de Zoon wordt gezegd: gij, Heere, hebt in de beginne hemel en aarde gegrond. Het was de Heer zelf die de schepper is van deze oude schepping. En daarom ook, en ik zeg het nu maar eens wat korter, daarom ook is het diezelfde Heer die ook al wat er fout ging met de schepping, al wat er mis is met de schepping, op zich genomen heeft. Hij was de schepper en hij draagt ook de tekortkomingen van deze schepping. Ja, ik weet niet of u het erg vindt als ik het zo zeg, maar dat is een soort garantiekwestie. Wij weten dat allemaal. Er wordt al jaren, al eeuwen wordt er over gediscussieerd. Of God nou niet die zondeval van Adam had kunnen voorkomen enzovoorts. Als God dan een God is, kan hij dat dan niet voorkomen. Nou, de zaak is, hij heeft dat niet gedaan in elk geval. Maar hij heeft de schuld op zich genomen. En het is goed dat we ons dat realiseren. Of is dat niet zo? Ik neem aan dat dat een bekende waarheid is. Als we het nog niet in de Bijbel gelezen hebben, hebben we het in ieder geval gelezen in de bundel van Johannes de Heer. Hij was degene die de schuld van deze wereld op zich nam en wegdroeg aan het kruis. Want u kunt dan wel een zondaar zijn en daarover klagen en zeggen, daar kan ik niks aan doen, want ik ben zo geboren. Dan heb u groot gelijk. Maar het neemt niet weg dat diezelfde schuld weggedragen werd door de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. Daar was het de schepper zelf die zijn leven gaf voor de schepping. En begrijpt u me goed, wat er met hem gebeurde is eenvoudig genoeg. Hij onderging het lot wat de schepping als zodanig zou moeten ondergaan. Hij stierf, hij werd uitgedelgd. Hij ging de dood in. En hij deed dat voor zijn wereld. De wereld die door hem gemaakt was, Johannes 1. Die wereld waarin hij gekomen was, die hem trouwens niet wilde kennen. Hij deed het voor de zijnen Israël, wat ook door hem gemaakt was, maar die hem ook niet heeft willen aannemen. Maar niettemin, hij deed het. En in Johannes 1 staat dat de Heer weliswaar kwam in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend. En hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar in hetzelfde hoofdstuk predikt Johannes de Doper en zegt, zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. En op een andere plaats staat nog eens uitdrukkelijk dat hij de hoge priester is die verzoening doet voor de zonde van het volk. En dat is in ieder geval het volk Israël. Met andere woorden, hij nam de schuld van de wereld en van de zijnen op zich en droeg het weg aan het kruis van Golgotha. Alles waaronder de mens en waaronder Israël gebukt ging, werd door hem gedragen. En dan zeggen wij, dat is mooi, maar we moeten meteen daarbij bedenken dat aan dat verhaal ook een negatieve kant zit. Want we dienen te beseffen dat weliswaar de Heer onze schuld op zich nam. Hij vereenzelvigde zich met ons, droeg onze zonden en stierf. Maar de consequentie daarvan is dat wij dus met hem gestorven zijn. Ja. En zo gebeurde het hier. In ieder geval was het zo dat de Heer oordeel aankondigde in elk geval over Israël. Want na de kruisiging, de dood van de Heer Jezus, kwam er wel degelijk ook een eind aan het nationale bestaan van het Jodendom. Dat daar nu weer een begin meegemaakt is, dat is een ander verhaal, daar hebben we het nog wel eens over. Maar niettemin, zo is het gebeurd en zo was het ook aangekondigd. Maar sterker nog, niet alleen bracht dat een eind aan het nationale bestaan van het Joodse volk als zodanig, maar fundamenteel en juridisch maakte het een eind officieel aan het bestaan van deze wereld. Daar hebben we misschien nog nooit over gedacht, maar het is zo. Want wij denken inderdaad, en dat is terecht, dat Jezus van Nazareth als de koning der Joden verworpen werd en gekruist. Maar er werd nog veel meer gekruist. Want hij werd gekruist, maar met hem werd heel deze oude schepping gekruisigd. We hebben het trouwens gezongen, dacht ik. Als je het goed onthouden hebt, en ik ken al die liederen ook niet zo goed. En ik heb ook eerlijk gezegd niet al te goed opgelet. Maar wij zongen bijvoorbeeld in lied 77 was het geloof ik. Zijn aardse leden doden zijn zin en wil aan het kruis. Dat wil zeggen dat onze aardse leden, onze zin en onze wil aan het kruis inderdaad ook gedood worden. Het was niet alleen de Heer. Ja, het was de Heer, natuurlijk. Maar met hem werd nog veel meer gekruist. Onze hele oude mens werd daar gekruist. Ja, dat dienen we goed te beseffen. De Bijbel spreekt over vele dingen die met Christus gekruist zijn. We hebben in de tijd, dat is alweer lang geleden, maar in de tijd hebben we eens gelezen, ik zal een paar schriftplaatsen voorhouden, hebben we eens gelezen uit Galaten bijvoorbeeld, uit Galaten 6. Daar staat in vers 14, het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruist is. Dat is de wereld gekruist. En de zin gaat meteen verder. En ik der wereld. Dat wil zeggen, niet alleen de wereld werd gekruist, ik ook. De wereld is voor mij dood en ik ben dood voor de wereld. Waarom? Omdat de Heer Jezus Christus daar hing in de plaats van de wereld. Hij hing daar namens u en mij en namens deze hele wereld. Hij droeg de zonden der wereld en hij stierf. Hij werd vereenzelvigd met de wereld. Hij was de wereld. Wel, die wereld was ook uit hem voortgekomen. Dat is volkomen correct. En hij stierf aan het kruis. Het is trouwens ook de reden waarom hij, juist hij, de plaats van deze oude schepping kon innemen. Wel, hij was er de grondlegger van. Hij was er de auteur van. En hij gaf zijn leven ervoor. Hij gaf zijn leven voor zijn eigen schepping. Dat is de gedachte. En daarom is met hem, als het ware, maar in ieder geval juridisch is het volkomen correct, is met hem de wereld gekruist. En aangezien wij horen tot die wereld, zijn wij ook inderdaad met hem gekruist. Dat staat trouwens ook gewoon zo in Romeinen 6. Dat we met Christus gekruist zijn. Eén plant geworden zijn met hem in de gelijkmaking zijn doods. We zijn met hem gekruist. Wij stierven daar ook. En dat niet alleen, want er was nog wat met hem stierf. Laat ik u dat dan ook eens voorlezen nog uit Colossense. Dat is Colossense 2. Waar staat in vers 13? En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uw vleeses, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. En dan komt hij, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons, de Joden was dat, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk enige wijze ons tegen was, en heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. En er staat dus zonder meer dat de wet gekruist werd. Wel, niet letterlijk uiteraard, er werden geen twee stenen tafelen aan het kruis gespijkerd. Zie. Maar wat het betekent is duidelijk genoeg. Het betekent dat door de kruisiging van de Heer Jezus ook inderdaad een einde gemaakt werd aan de bedeling der wet. Vandaar het ook dat Galaten zegt dat de wet tuchtmeester is geweest, tot op Christus. Want het einde der wet is Christus, tot de rechtvaardigheid van ieder die gelooft. Daarna, uiteraard. En daarom, met de kruisiging werd meteen de hele bedeling van de wet beëindigd en dus feitelijk gekruist. Komt ook overeen bijvoorbeeld met Romeinen 7, waar staat dat de vrouw, Israël, aan de man, de Heer, verbonden is, zolange tijd als de man, de Heer dus, leeft. En als de man gestorven is, is de vrouw, Israël, dus vrij om te hertrouwen, zich te verbinden met een ander, iemand anders, iemand in een andere hoedanigheid, namelijk bijvoorbeeld met degene die uit de dood is opgestaan. Staat daar. Sorry, ik heb het ook niet zelf geschreven, maar daar staat dat, hè? Ja. Dus hoe dan ook, het zegt weer dat er een eind kwam aan het nationale bestaan van Israël, ook zeker onder de wet, omdat als het ware de wet gekruist werd. Dat kan ook niet anders, want ditzelfde Colossense 2 zegt dat de wet behoort tot de eerste beginselen der wereld. Staat in 2 vers 8 en ook in 2 vers 20. En als de wereld gekruist is, zijn uiteraard de eerste beginselen van de wereld gekruist. Kijk, de eenvoudige waarheid is dat de Heer Jezus stierf. Maar hij stierf niet eens voor gelovigen, want dat staat nergens hoor. Hoewel het zo is, maar zo staat het er niet. Er staat dat hij stierf voor ons toen wij nog krachteloos waren. God, of Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Voor de onrechtvaardigen, voor de zondaren. Toen wij nog zondaren waren, heeft hij zijn leven voor ons gegeven. Hij gaf zijn leven namelijk voor deze oude, zondige wereld. Hij stierf en dan zeggen wij, daardoor worden wij behouden. En dat is niet helemaal waar, want de waarheid is namelijk, het is helemaal waar, namelijk dat we dood zijn. Want, en dan kom ik toch terecht bij 2 Korinthe 5, en ik noem maar even een paar meest bekende teksten. Want, zegt Paulus in 2 Korinthe 5, vers 15... dat indien één voor allen gestorven is, indien één voor allen gestorven is, en het is natuurlijk zo, één is voor allen gestorven, één stierf voor de wereld. Voor alle zondaren, de goddelozen, de onrechtvaardigen, de krachtelozen. Wel, indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Dat is een heel eenvoudige waarheid. Als iemand mijn plaats inneemt en iets doet, dan betekent dat dat hij dat namens mij gedaan heeft en dus heb ik het dan gedaan. Dat is een eenvoudige juridische waarheid. En je moet begrijpen dat we hier met juridische zaken te maken hebben. Het gaat hier om het recht. Het gaat om het recht der wet. Het gaat om de volvoering van Gods recht. En in dat recht is bepaald dat de schepper zelf de plaats van zijn schepping inneemt. En in de plaats van zijn schepping sterft. En het resultaat daarvan is dat daarmee eigenlijk fundamenteel een einde gekomen is aan het bestaan van deze oude schepping. Dan zult u zeggen, maar die bestaat toch nog? He? Ja, ja, dan begrijpen we elkaar. Die bestaat wel. Maar in een situatie die overeenkomt met de situatie van de gekruisigden. Zij zijn gevonnist. Het vonnis is erover uitgesproken en ze werden genageld aan het hout. En dan kunt u wel zeggen, daar leefden ze nog. Maar dat is een kwestie van tijd. Dat betekent niks. Het recht der wet is vervuld en na verloop van tijd zullen de gekruisigden ook inderdaad sterven. En laat ik dan maar even niet spreken over de Heer Jezus zelf, want dan lag het iets anders. Per slotverrekening gaf hij zelf zijn leven op, hangende aan het kruis. Want niemand kon zijn leven van hem nemen, hij had macht het af te leggen. Dat deed hij dus ook vervolgens. Daarom was hij ook al zo vroeg gestorven. Maar wat zijn medekruiselingen betreft, zij zouden gewoon van nature gestorven zijn. Zij hingen daar en zouden sterven. Er kon er geen kant meer op. Er was een eind gebracht aan hun handel en wandel. En zij waren officieel voor de wet al afgeschreven en dood. Nou, dat is de situatie van de wereld van vandaag. God heeft deze wereld geoordeeld in het Lam Gods, wat de plaats van deze wereld innam. En als u wil weten hoe God over de zonde denkt, heb ik van mijn vader geleerd, dan moet u kijken naar het kruis van Golgotha. Daar kunt u zien hoe God deze wereld geoordeeld heeft. Maar de consequentie daarvan is dat ook inderdaad nu de wereld dood is door de misdaden en de zonde. Want oordeel is fundamenteel aan het kruis voltrokken. Eén stier voor allen, dus zijn allen gestorven. De natuurlijke mens, die denkt dat hij wat kan doen om voor God aangenaam te worden, diezelfde natuurlijke mens is officieel voor God dood. Hij bestaat niet meer, hij is gevonnist. Hij is gekruist met de Heer Jezus. En begrijp me goed, dan ben je niet behouden, dan ben je dood. Wat je dan nodig hebt, is leven. Dat is het volgende hoofdstuk uiteraard. Uit Lucas 24. Zie. En daar gaat het hier ook om. Ik heb hier nog 2 Korinthe 5 voor me liggen. Daar staat bijvoorbeeld in 2 Korinthe 5... dat de apostel Paulus weet de schrik des Heren. Vers 11 is dat. En hij beweegt de mensen tot het geloof. Waarom? Wel eens eenvoudig, want het legt hij dan uit in vers 15. Hij zegt, als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. De mensheid is namelijk dood. De prediking in de Bijbel is ook echt niet dat als iemand tot geloof komt, dat hij dan deel heeft aan de dood van de Heer Jezus. Dat hij dan met Christus gekruist is. Want ook als hij niet gelooft, is dat zijn huidige positie. Hij is namelijk dood. Dat wordt hij niet door tot geloof te komen, dat is hij namelijk al. Hij is al geoordeeld. Wie niet gelooft, u kent hem, hè, Johannes 3, is al reden veroordeeld. Hij leeft al onder het oordeel. De toorn Gods wordt nu geopenbaard over de mens enzovoort. Hij leeft onder het oordeel. Zie? Maar de boodschap is dus niet dat men door geloof deel krijgt aan de kruisiging, aan de dood van de Heer Jezus. De boodschap is dat als men gelooft in hem die God uit de doden heeft opgewekt, dan deelt men in zijn leven. Wat het evangelie inhoudt is een prediking van leven aan een dode wereld. En die wereld is dood omdat God hem geoordeeld heeft. Het enige probleem is dikwijls dat de mens niet bereid is te geloven dat hij dood is. Omdat hij niet bereid is te rekenen met recht en wet die door een ander gemaakt zijn. Maar Gods recht is vervuld aan het kruis van Golgotha. Hij oordeelde de wereld. De Heer Jezus Christus nam de zonden der wereld weg. En de wereld is dood door de misdaden en de zonden. Het is aan dode mensen dat de evangelie gepredikt wordt. Aan mensen die dood zijn door de misdaden en de zonden wordt de boodschap van het evangelie gepredikt. Opdat ze door geloof in de opgewekte... Dat betekent dus door geloof in degene die uit de dood is opgewekt. Dat ze door geloof in de opgewekte deel zouden krijgen aan het leven van de opgewekte. Dat staat hier ook. Want één is voor allen gestorven. En dus zijn allen gestorven. En dan staat er in de tweede helft van 2 Korinthe 5 vers 15. En hij is voor allen gestorven. Waarom? Wat staat erachter? Opdat degene die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor die die voor hen gestorven en opgewekt is. En daar gaat het om. Het is een prediking van leven aan dode mensen. Want een mens nodig heeft is niet de dood. Wij prediken als het goed is ook niet dat een mens door geloof deel krijgt aan de dood van de Heer Jezus. Daar zit hij niet op te wachten. Hij heeft leven en het is al zo weinig. Hij wil het niet kwijt. Dat is ook de prediking niet. Bovendien zou het geen blijde boodschap zijn. Zie. Bovendien, ik weet niet of u zo snel even meekomt, maar wat hebt u eraan als uw rekening betaald is als u tegelijkertijd sterft? Goed, dan betaalt iemand uw rekening. Kunt u rustig sterven. Ja, nou goed. Wat hebt u daaraan? Niks toch? En zeker niet als het gevolg van het betalen van de rekening is dat u sterft. Maar zo is het wel. De rekening wordt betaald, in zekere zin althans, maar het gevolg ervan is dat u dood bent. Wat u daarna dus nog nodig hebt, is nieuw leven. Dat is duidelijk genoeg. Romeinen 6 zegt niet alleen dat wij één plant geworden zijn met hem in de gelijkmaking zijn dood, maar er staat bovendien, wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dus u bent alleen die zonde natuur, die zondige aanleg, bent u alleen maar kwijt als u ook gestorven bent. En daarom stierf de Heer, opdat wij nu reeds voor God dood zouden zijn. En dus door God rechtvaardig gerekend zouden worden. En dat is de gedachte. Wij zijn met Christus gestorven, opdat God ons zou rechtvaardig rekenen. En vervolgens opdat wij door geloof in hem deel zouden krijgen aan zijn opstandingsleven. We vergeten dat. Ik heb het wel eens meer gezegd, ik weet niet of het hier was, maar ik heb het al eens meer gezegd. In de tijd had de Rooms-Katholieke Kerk als embleem de zogenaamde crucifix. Dat wil zeggen, een kruis met een corpus, met een lichaam erop. Eraan, of hoe je dat maar zegt. En dat is natuurlijk nog zo. En in de dagen van de reformatie, toen hebben de reformatoren heel goed geweten dat we niet een dode Heer hebben, maar een levende Heer. Wij prediken niet het kruis, wij prediken het kruis en de opstanding daarna. We prediken het einde van het oude en het begin van het nieuwe. En zij hebben dus het type aangepast. Ze hebben het corpus van de crucifix verwijderd. Nou, dat is een heel mondvol Latijn. Maar dat betekent, ze hebben het lichaam van het kruis verwijderd. De protestanten hebben sindsdien als embleem alleen nog maar een kruis. Maar let wel, niet als beeld van de dood, zo was het niet bedoeld, maar als beeld van de opstanding. Hij is hier niet. Wat zoekt gij? De levende bij de doden. En het lege kruis is nooit bedoeld geweest als een embleem van de dood, maar als een embleem van leven. Maar helaas, in de loop der tijd is men het kruis weer gaan zien als een beeld van de dood. En dat is het niet. En hoe dan ook, wat het precies is, dat maakt trouwens niet zoveel uit. Het gaat erom wat de Bijbel erover leert. Hebben we wel eens gelezen in 1 Korinthe 15. Moet u nou voor de aardigheid eens opzoeken. Hè? 1 Korinthe 15. Kunt u meteen zien dat dat zo'n beetje twee bladzijden zijn. Twee grote bladzijden in mijn Bijbel. Dat is nog een lang hoofdstuk. En dat begint in vers 1 met: voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Het welk gij ook aangenomen hebt in het welk gij ook staat. Punt, komma. Door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want, en er komt dat evangelie, want ik heb jullie ten eerste overgegeven, daar begint het, er komt de blijde boodschap, hè? Ik heb u ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, na de schriften. Dat is correct. Natuurlijk, zo begint dat. Daar eindigt het niet. De dood is hier niet het einde van het verhaal. Het is niet een verhaal over de menswording van de Heer Jezus. Een omwandeling, helaas liep het wat tragisch af en hij is helaas gestorven enzovoort. Dat is niet de boodschap. Nee, het begint bij het kruis. Namelijk, hij is gestorven voor onze zonden na de schriften. Sterker nog, het kruis wordt niet eens genoemd. Er wordt alleen gezegd dat hij gestorven is. In overeenstemming met de schrift. En dan staat er, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen na de schriften. En dan kunnen we wel doorlezen, maar de hele rest van het hoofdstuk, dat zijn dan nog pakweg zo'n 55 versen, spreken alleen maar over de opstanding. Wat is nou het evangelie? Dat is dan de boodschap van de opstanding. En die begint uiteraard door de dood. Dat is het decor waar het verhaal begint. De situatie op het toneel, zou ik bijna zeggen. De dood. Maar wat dan? Wel, dan gaat het graf open en daar verschijnt inderdaad de levende Christus. En is gezien door Petrus en daarna door de 12. En is gezien door 500 broeders en door Jacobus en door Paulus enzovoorts. En dan gaat het verhaal verder met de consequentie daarvan. Dat aangezien Christus is opgewekt, wij ook opgewekt zijn, nu al. En bovendien ook lichamelijk opgewekt zullen worden. Want indien Christus niet is opgewekt, zo zijn wij nog in onze zonden. Want dat was inmiddels vers 17. Indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden, staat er. Waarmee je dus maar weer ziet dat hij weliswaar gestorven is voor onze zonden, maar dat wij daar niks aan hebben als hij niet uit de dood is opgestaan. Want als het verhaal eindigt in de dood, kan dat op geen enkele manier een blijde boodschap zijn. En in de Bijbel is het ook niet zo. De blijde boodschap is de boodschap van hem die weliswaar leed en stierf en zo een einde maakte, officieel en juridisch volgens de wet, aan ons oude zondige bestaan, maar die daarna uit de dood opstond en ook daar delen wij in. Zodat wij nieuw leven ontvangen in de opgewekte Christus. We zijn wedergeboren, zegt Petrus, 1 Petrus 1 vers 3. We zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. Nou, dat is het. En daar delen wij in. En dit is dus beseffen dat deze gehele oude schepping dood is voor God. Je kunt het proberen te verbeteren. Je kunt netjes daarin proberen te leven, maar alles wat behoort tot de zienlijke dingen maakt deel uit van de oude schepping en is voor God dood en heeft geen enkele waarde. Het vlees is niet nut, zei de Heer. En zijn discipelen zeiden, deze reden is hard. En dat was het natuurlijk ook. Maar het vlees is niet nut. En Paulus zegt, we hebben altijd goede moed. Waarom? Omdat we zien op de geestelijke dingen, de onvergankelijke dingen. Wij aanmerken de dingen die men niet ziet. Want die zijn eeuwig. En de dingen die men ziet, zegt hij, dat is trouwens 2 Korinthe 4. De dingen die men ziet zijn vergankelijk. We zijn weg. God heeft ze in wezen al geoordeeld. Wel, dat is waar we uit leven. Dat we slechts leven in de opgewekte Christus. En dat te midden van een wereld die door God allang veroordeeld is. Waar het vonnis feitelijk al voltrokken is. En het is een kwestie van tijd en dan sterft ook inderdaad de gevonniste. Want dat is de gedachte en dan zijn we inmiddels bij de jongste dag aangeland. Maar dat is de gedachte. En het zal u misschien nu duidelijk zijn dat deze situatie van de wereld inderdaad overeenkomt met die twee gekruisigden aan weerszijden dus van de Heer Jezus. Zij waren geoordeeld. Zij waren eigenlijk al dood. Naar de wet waren ze feitelijk al dood. Maar ze leefden nog een klein beetje. Wij hebben dat in Nederland niet meer, maar in Engeland was het altijd zo, dat de doodveroordeelden veroordeeld werden tot de strop. En als hij geluk had, dan overleefde hij dat. Dat kon. Want dan was het vonnis voltrokken, zo iemand was opgehangen. Maar de ophanging was dan mislukt, zou je kunnen zeggen, maar dat kan. Later heeft men dat gewijzigd, er werd iemand gehangen tot de dood erop volgt. Dan stond het er officieel bij. Maar het principe is dat op het moment van de kruisiging het oordeel voltrokken is. En die wereld is gekruist. Die is dood door de misdaden en de zonde. En de situatie van de wereld komt overeen met die rechter en linker misdadiger of moordenaar, zoals in een andere vertaling staat, naast de Heer Jezus. Want niet de Heer werd alleen gekruist, maar met hem nog een heleboel dingen meer hebben we gezien. De wereld, de wet, het Jodendom, wij zelf, onze wil, dat hebben we trouwens in een lied gelezen, maar zo is het ook inderdaad. Onze leden die op de aarde zijn. Wel, letterlijk werd met de Heer gekruisigd, deze twee misdadigers. En deze twee misdadigers zijn inderdaad de uitbeelding van de mensheid van vandaag. Al gevonnist. Tot geen goed in staat. Van hun wandel komt niks terecht, van hun daden ook niet. Enige vooruitgang in de wereldgeschiedenis is ook op geen enkele manier te bespeuren. Er is een stilstand zelfs. Zal het duidelijk zijn dat straks bij de wederkomst van Christus de geschiedenis verder gaat waar hij gebleven was. Het is geen enkele ontwikkeling. Het beeld staat stil. Want de wereld is met Christus gekruisigd, zoals deze twee moordenaars. Een linkse en een rechtse. En deze gekruisigde wereld staat feitelijk voor de keus. Niet om wat te doen uiteraard, dat is onmogelijk. Maar deze gekruisigde wereld staat voor de keus om te kiezen voor of tegen de Heer Jezus. En als men niks doet, kiest men tegen. Wie niet voor mij is, is tegen. Hoe komt dat? Wel, heel eenvoudig. Omdat men slechts leven ontvangt wanneer men het woord van God aanvaardt. Of anders gezegd, maar het is precies hetzelfde. Men ontvangt pas leven wanneer men de Zoon van God aanvaardt. Want Johannes zegt gewoon, en dit leven is in de Zoon. He? Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Dus precies hetzelfde. Het leven wat God geeft in zijn woord en in Christus. Wel, dat kan men alleen ontvangen uiteraard wanneer men dat woord aanvaardt. En dus wanneer men gelooft. En door hetzelfde woord waar ooit een oude schepping door tot stand kwam. Door hetzelfde woord, maar nu het evangelie dus. Komt een nieuwe schepping tot stand. Er wordt een zondaar wedergeboren. Wordt een misdadiger, gekruiste misdadiger. Alsnog een kind van God. Waarom? Omdat de Heer hem dan gedenkt wanneer hij in zijn koninkrijk zal gekomen zijn. En zo is dat. En het zal ook duidelijk zijn dat het koninkrijk ligt in ieder geval in de opstanding van Christus. Of zo je wilt, na de opstanding van Christus. En zo is het precies. Want wij die geloven vandaag aan de dag zijn inderdaad zijn koninkrijk binnengegaan. O ja, niet in letterlijke zin, niet in aardse zin, niet zienlijk, maar wel degelijk onzienlijk. Velen van u weten het langzamerhand. Wij zijn het verborgen koninkrijk van Christus binnengegaan. Met een verborgen koninkrijk en een verborgen koning. Waarin ook ons leven met Christus verborgen is bij God. Het Colossens 3. Zie. En de prediking van het evangelie is in feite niks anders dan de prediking van nieuw leven. Wel, niet hier. Het is niet de prediking van dat men vooral goed zijn best moet doen om dit of dat of zo te realiseren. Want elke prediking van het evangelie is een prediking aan hen die gekruist zijn met Christus. Die feitelijk, officieel, juridisch dood zijn door de misdaden en de zonde. Moordenaars, dat is waar de wereld mee bevolkt is. Jazeker. Nou, ga dat nou maar verder niet uitleggen. Maar dan laten we het met wij. Maar in ieder geval misdadigers, zondaren. En de prediking is niet, doe dit of doe dat. Maar de prediking is, geloof in de Heer Jezus en gij zult behouden worden. En dan komen we terecht bij een heel oude Bijbelse waarheid. Te vinden ver in het Oude Testament. Namelijk, al wie de naam des Heren zal aanroepen. Daar heb je je voeten niet bij nodig en heb je je handen niet bij nodig. En eigenlijk je tong ook nog niet eens. Nou, liever wel, maar hè, mij verstaat het anders ook wel. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En als, ik kan dat allemaal niet voorlezen, nou, maar als de Heer zijn wet geeft aan Israël en hen vermaant, dan zegt hij natuurlijk dat men geacht werd die wet te doen. Want Israël werd verondersteld de wet te doen, volgens de regels van die wet te leven. Maar als tot de individuele mens, de Israëliet, gesproken werd, dan stond er, gedenk de woorden mijner wet. En er staat er dat de Israëlieten niet meer indachtig waren wat de Heere gesproken had. Het ging niet in de eerste plaats om hun doen en laten. Het ging erom of ze dat woord des Heeren geloofden of niet. Ze al wat hij gesproken had ook inderdaad, als ze daaruit leefden. Als ze dat voor waar hielden en als leidraad hielden voor hun leven. En ik moet u eerlijk zeggen, als wij als gelovigen het woord van God houden als leidraad voor ons leven, wil dat niet zeggen dat het woord van God regelrecht onze stappen bepaalt of onze handelingen. Maar dan bepaalt het onze gedachten. Want waar we geleid moeten worden, dat is in onze gedachten. De weg vinden, dat is een veel eenvoudiger aangelegenheid. Dan koop je gewoon een goede kaart en dan lukt het wel. Soms. Nou, in de vakantie niet altijd, maar goed. Uiteindelijk kom je dan toch wel weer terug. Waarin men geleid moet worden, is niet in zijn dagelijks levenswandel. Waarin men geleid moet worden, is in zijn denken. Geloof is een kwestie van denken. Hier, ik wijs naar het hoofd, maar ik moet natuurlijk ook naar het hart wijzen. Of men zich inderdaad overgeeft aan wat het woord van God zegt. En een van de dingen die wij moeten leren, is inderdaad dat wij van nature, zoals we hier zijn, dood zijn voor God. God heeft ons gekruist. We hebben deel aan de kruisiging van de Heer Jezus Christus. Als u dat kruis van de Heer serieus neemt, dan dient u uzelf niet serieus meer te nemen. Omdat u dood bent en gestorven met hem. En als u de opstanding van de Heer Jezus Christus serieus neemt, dan ziet u uzelf zoals Christus u ziet. namelijk als levend gemaakt met Christus. In de zekerheid van het eeuwige leven bedoel ik dus. Zie? En dan zegt u met de schrijver van de Efezebrief: wij hebben de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom van, niet van onze werken, maar naar de rijkdom van zijn genade. Want dat is wat de schrift leert. Het was uiteraard de rechte, de goede, maar ik bedoel ook de rechtse. Het was de rechtse misdadiger die daartoe inderdaad kwam. Zijn genadig om te zien dat in Matthäus en Marcus, als ik me goed herinner, gezegd wordt dat de misdadigers hem bespotten. Terwijl in Lucas staat dat één dat deed en de ander kwam tot aanvaarding van de Heer Jezus. Je zou daaruit concluderen dat zij dus eerst allebei de Heer bespot hebben, maar dat één tot andere gedachte kwam. En dat komt heel goed overeen met de typologische betekenis, want de normale gang van zaken is dat deze wereld zonder uitzondering hem bespot. Maar een enkeling, een rechte, een goeie, een rechtse, die komt tot andere gedachten. Nee, ik bedoel het niet in politiek opzicht. Ik bedoel het gewoon wanneer men zoekt naar wat recht is, wanneer men de waarheid wil weten. Zie, dan komt men inderdaad in de eerste plaats tot erkenning dat hij inderdaad Gods zoon is, zoals die Romeinse centurion ook. Die zei, waarlijk, deze was Gods zoon. Zie. En deze misdadiger kwam eerder tot ontdekking en hij riep hem aan en zei, gedenk mijner, als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En dat is wat de Heer doet. Begrijpt u? En ik ken u niet, maar ik zou u vanavond toch die keuze willen voorhouden. Natuurlijk, de meesten van u zullen waarschijnlijk die stap tot de Heer Jezus Christus ooit gemaakt hebben. In het verleden. Maar het is altijd goed u te realiseren dat ook een gelovige van nature naar zijn oude mens nog steeds dood is voor God. Hij leeft slechts bij de gratie, bij de genade dus, bij de gratie van hem die uit de dood opstond. Het gaat niet om uiterlijke dingen, het gaat om de geest. Het gaat niet om het lichaam, het uiterlijk, maar het gaat om het hart. Of wij ons onderwerpen aan Gods woord. En of we daaruit leven. En in de eerste plaats is dat een leven waarin niet zo hard gelopen wordt en waar ook niet zo hard gewerkt wordt. Integendeel, dat is een leven dat rust gevonden heeft. Het grote verschil tussen een oude schepping en een nieuwe schepping is dat een oude schepping altijd in slavernij is, altijd onderweg is. Het is een groot jager voor het aangezicht des Heren, staat er dan over Nimrod en over Esau. Maar het geldt voor de hele schepping. Hij is altijd druk bezig. Maar het kenmerk van een gelovige is dat hij rust gevonden heeft. En die rust wens ik u toe. Maar dat kan alleen als u zich bewust bent van dat u gestorven bent met Christus. En dat er echt een bordje bij kan staan. Hier rust. Wat heb je met uw eigen naam erop? Zie? Leuk voor op uw huisdeur. Als je nog eens wat leuks wilt doen, zet je op je huisdeur. Hier rust, broeder Knoester. Nou ja. Nee, maar ik bedoel het echt serieus. Dat is de uitgangspositie waarin een gelovige leeft. Dat hij daarna ook ingeschakeld wordt in de dienst der verzoening, zoals het ook in 2 Korinthe 5 heeft. Dat is wel waar, maar dat is een ander onderwerp. Daar hebben we het nu niet over. Gaat er nu om dat wij als misdadigers delen in de kruisiging van de Heer Jezus, maar wij delen in zijn leven en in zijn koninkrijk, wanneer we komen tot aanvaarding van die ene, door wie en tot wie alle dingen zijn. Amen. Zullen we danken. Trouwe Hemelse Vader, we willen u dankzeggen voor het leven wat u ons aanbiedt in Christus. We danken u dat we mogen weten dat dat leven is in uw Zoon. Uw Zoon die eens hier op aarde kwam en vlees en bloed deelachtig is geworden, opdat hij voor ons allen de dood smaken zou. Maar we danken u dat hij de dood en degene die het geweld des doods had, heeft overwonnen en gezeten is aan uw rechterhand. We danken u dat we hem kennen, niet alleen als de gekruisigde, maar boven alles als degene die ook opgestaan is, die ook ter rechterhand Gods is en die ook voor ons bidt, zoals uw woord ons dat zegt. Wij danken u, Vader, voor die geweldige rijkdom en die geweldige rust die u ons in hem gegeven hebt. We mogen weten dat alle oude dingen zijn voorbij gegaan en dat alle dingen nieuw zijn geworden wanneer wij in Christus zijn en daarom een nieuwe schepping zijn. Wij danken u, Vader, dat we elkaar ook zo mogen kennen. We elkaar mogen zien als gerechtvaardigd, als gereinigd door het leven, door het bloed van onze Heer Jezus Christus. En we danken u dat we mogen delen in zijn leven en ook zelfs in zijn priesterschap. Wij danken u dat we deze avond daar ook bij stil mochten staan en mogen zien dat ook deze geschiedenissen die ons zijn medegedeeld, ook deze geschiedenissen geestelijke waarheden bevatten en ons een illustratie geven ook van onze eigen positie. Wij danken u, Vader, ook voor de les die we eruit mogen leren. Dat niet onze wandel, niet onze doen en laten, niet onze handel bepalend is voor onze positie in de hemel. Maar we danken u dat we slechts gereinigd worden door het aanroepen van de naam des Heren. In wie wij geloven. En we mogen ook weten dat er geen andere naam gegeven is waardoor wij moeten zalig worden. Wij danken u, Vader, voor dit voorrecht. Dat we deze waarheid niet alleen mogen kennen, maar ook tot de onze mochten maken en daaruit mogen leven ook dagelijks. We danken u dat we elkaar ook bij u mogen brengen aan het einde van deze avond. En mogen weten dat we voor altijd onlosmakelijk met u verbonden zijn. En weten dat nog dood, nog leven, nog enig ander ding ons kan scheiden van uw liefde die u in Christus in onze harten hebt uitgestort. Wij danken u, Vader, dat we zo mogen leven aan uw hand in een nieuwe schepping, onaantastbaar voor een zondige wereld, gereinigd door het werk van onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wij danken u, Vader, voor dat geweldige voorrecht te mogen leven nadat het offer gebracht is, nadat het vonnis voltrokken is en nadat wij genade hebben ontvangen. Vader, leert u ons om te leven, ook uit die rijkdom van uw genade. Amen.